vorige week, hoofdstuk 15 ging over het allereerste concilie, het allereerste samenkomst, over een belangrijk topic. Weet je nog, de heidenen die tot de kerk komen, de heidenen die tot geloof komen, moeten zij de gebruiken en de wetten van de Joodse wet nog naleven? Moeten zij nog besneden worden? Moeten zij zich nog houden aan de reinheidswetten, aan de voedingswetten enzovoort? En ze hebben getuigenissen naar voren gebracht, Paulus en Petrus. Petrus gebruik maakt van zijn visioen in hoofdstuk 10. Vertelde dat de heidenen op dezelfde manier de Heilige Geest ontvangen zoals zij de Heilige Geest hadden ontvangen met het spreken in tongen, zoals in Handelingen 2 werd beschreven. En dat God dus geen onderscheid meer maakt om iemand rechtvaardig of heilig te verklaren of om te vervullen met de Heilige Geest. God maakt geen onderscheid tussen hun status van Jood zijnde of heidens zijn, of ze nu besneden waren of niet besneden. Het enige wat nodig was, was een rein hart in geloof in de genade van Jezus Christus aan het kruis. En ze hebben daaruit dus besloten dat ze de heidenen die tot geloof komen geen extra wetten of lasten op hun schouders gingen leggen buiten vier bepalingen waaraan ze zich moesten houden. U weet ze misschien nog wel, ze moesten zich onthouden van verafgoding, alles te maken hebben met afgoderij. Ze moesten zich onthouden van bloed, van vlees waar nog bloed in zat en van ontucht. Ja, dat waren in die tijd allemaal zaken, culturele zaken die zeer gevoelig lagen en vooral bedoeld waren om de Joodse gelovigen geen aanstoot te geven. En dan lazen we dat er op het einde van hoofdstuk 15 dat er een beetje een ruzie was tussen Paulus en Barnabas en dat zij alle twee hun eigen weg gingen. En Paulus koos Silas om hem te vergezellen. En Barnabas koos Johannes Marcus om te vergezellen. En dat was dus het einde. Is het niet frappant hoe dat ze eigenlijk samen zijn gekomen in Jeruzalem? Dat ze samen als broeders en zusters tot een akkoord zijn gekomen om daarna dan weer direct ruzie te hebben en uit elkaar te gaan. En daarna, nu komen we dus in hoofdstuk 16 en krijgen we weer een moment te zien waarin dat een beetje vreemd lijkt wat Paulus hier gaat doen. Dus hij kwam in Derbe en Lystra en in Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette. De zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Dus dit is de Timotheus die nadien zijn opvolger als voorganger gaat worden in verschillende kerken in Efeze. Dus het gaat een jonge man zijn die hij gaat meenemen, die hij gaat opleiden, waarnaar hij ook twee brieven gaat schrijven. En hij was dus de zoon van een Joodse vrouw, of een gelovig geworden Joodse vrouw. Dus het was eigenlijk een sommigen menen hieruit te zeggen dat zijn vader en moeder alle twee heidens waren en dat de moeder tot het Joodse geloof is gekomen. Anderen zeggen ze van nee, ze was Joodse, maar ze is gelovig geworden. En tot het christelijk geloof. Hè. Maar sowieso de niet-Joodse vader was wel belangrijk. En Lucas die dit schrijft, markeert dit om aan te tonen dat hij dus eigenlijk, Timotheus, dus eigenlijk in de ogen van de Joden dus heidens was. Hè. Hij was dus niet besneden. En Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. En liet hem eerst besnijden terwille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Is een beetje vreemd, hè? Dus Paulus gaat nu op reis, hij gaat terug naar de gemeente in Antiochië, hè, om het goede nieuws mee te delen. Van, hey, je moet je niet houden aan de wet, je moet niet besneden worden. We hebben besloten dat je enkel moet houden aan vier zaken, onthouden van bloed, van vlees, van ontucht en van afgoderij. En hij neemt er iemand mee, Timotheus, die hij laat besnijden. Ook al, Timotheus was zelfs geen Jood, hij had een niet-Joodse vader, het moest dus eigenlijk niet. Het lijkt wel een beetje, je zou denken, een beetje hypocriet, nietwaar? Om eerst te zeggen te verkondigen, want het hoeft allemaal niet, maar Timotheus, voor u moet het dan wel. Weet iemand waarom of welke reden dat Paulus in gedachten zou hebben? Waarom hij dat wel zou doen? Deze jonge man, Timotheus, laten besnijden. Terwijl het eigenlijk niet moest. He? Iemand een idee wat er zou omgaan in het hoofd van onze vriend Paulus? Want hij zegt nochtans in de brief aan de Korinthers, hoofdstuk 7, zegt hij: het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. He, dus in al zijn brieven schrijft hij heel duidelijk dat men zich niet meer aan de Joodse wet hoeft te houden, dat die vervuld is in Christus Jezus en dat de besnijdenis van het vlees vervangen is door een besnijdenis van het hart doorheen de Heilige Geest en geloof in Christus. Ja, alleen? Wij horen u niet, Leen. Microfoontje staat blijkbaar uit. Ja, nog altijd niks. Ja, ja, Marianne, zeg maar. Ja. Ja, ja, hij had inderdaad kritiek op Petrus, omdat Petrus... Het is een beetje gelijk, maar misschien toch wel andere omstandigheden. Petrus was aan het eten met heidenen tezamen, en als de Joden van Jeruzalem, de gelovige Joden, dus gelovige christenen uit Jeruzalem kwam, dan ging hij met hun tezamen. Eigenlijk omwille van schrik te hebben dat hij eigenlijk zou veroordeeld worden. Nu, wat Paulus hier doet, wat ik denk, want hij zegt hier, hij liet hem eerst besnijden terwille van de Joden. Hij zal het waarschijnlijk doen omwille van geen aanstoot te geven aan Joodse geloof, want ze gingen in het begin nog altijd naar synagogen. Dat is straks, als we verder gaan lezen. Ze gaan altijd op zoek naar ergens de synagoge in de stad, om dan eerst te beginnen bij de Joden, als een soort van aanspreekpunt om de Joden het goede nieuws te verkondigen. Nadien wordt dan meer en meer duidelijk dat de Joden meer en meer het evangelie verwerpen, en op den duur gaan ze daarmee stoppen en gaan ze direct naar de heidenen. Maar dus nu was het plan nog van Paulus om steeds eerst naar die Joodse synagoge te gaan. En natuurlijk moest hij een leerling meepakken, een Timotheus, Griekse naam, niet-Joodse vader. En blijkt dat hij niet besneden was, dan zou die synagoge al niet binnen kunnen. Zou Paulus eigenlijk al zijn krediet verliezen door een heiden mee in hun heiligdom te brengen. Dat is denk ik de redenering van Paulus. En daarmee volgt hij eigenlijk ook hetgeen wat hij zegt ook aan de Korinthe, in 1 Korinthe 9, vers 19. Want dat is trouwens een hoofdstuk waar dat hem zijn acties verdedigt. Waarom dat hij in sommige steden dus Timotheus meeneemt als een besneden. Hij spreekt hier ook over het eten van voedsel. Ja, als jij voedsel eet dat aanstoot geeft aan een andere broer of zuster, eet dan niet dat voedsel. Daarover gaat dat. En dan zegt hij: vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ik zelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie althans enkele te redden. Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. Oké. Dus dat is een beetje de tactiek van Paulus, denk ik. Tactiek of filosofie, dat erachter schuilt. Natuurlijk, we moeten daar voorzichtig mee zijn dat je dat niet in ten extreme gaat brengen. Want je zou dan zeggen, ja, voor degene, ik wil de dronkaards redden. Voor de dronkaards ben ik zelf een dronkaard geworden. Hè? Ah, ik wil degene die als sekswerkers zichzelf prostitueren, ik wil hun redden, dus ik ben er zelf zo één geworden. Dat is natuurlijk niet wat Paulus hier wil zeggen. Hij wil hier eigenlijk zeggen, om culturele barrières te overwinnen, of culturele barrières die in de weg staan, om die weg te nemen, probeer ik zo veel mogelijk deel uit te maken van hun cultuur. Zolang dat natuurlijk niet indruist tegen de geest en de wet van Christus. Want hij zegt zelf, ik heb mij onderworpen aan de wet van Christus. Amen. Klinkt dat logisch? Ik wil Paulus nu verdedigen, ik kan zijn eigen wel verdedigen. Het lijkt inderdaad wel hypocriet, maar ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Hoe zou je dat vandaag de dag, in onze moderne tijd, hoe zou je Paulus zijn woorden kunnen toepassen of interpreteren? Hè? Hij zegt hier, voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Hoe vandaag de dag zou jij dat praktisch in onze cultuur kunnen invullen? Iemand? Hoe zou je dat kunnen zien? Hoe zou je dat kunnen toepassen? Een praktisch voorbeeldje misschien. Een ander voorbeeld is, denk ondertussen maar na, daarna wilde ik jullie zeker horen. Later gaan we zien dat Paulus in een Griekstalige gebieden terecht gaat komen in Athene. En hij gaat dan mee debatteren en discussiëren met de Griekse filosofen. En hij gebruikt daar dan ook bepaalde Griekse dichters als uitvalspunt. Hij gebruikt hun filosofieën om een gemeenschappelijk punt te vinden om dan Christus aan te brengen. Zie dus, in dat opzicht is Paulus een Griek geworden, ook al is hij geen Griek, maar hij wordt voor een kort moment een Griek. Hij neemt deel aan die cultuur en gedachten. Hij neemt er geen deel aan, maar hij maakt gebruik. Hij zet het niet direct opzij. Hij gebruikt het om een gemeenschappelijk punt te vinden om dan uiteindelijk Christus te kunnen aanbrengen. Paulus was geen voorstander van uzelf te isoleren. Snap je? Om een eigen cultuur te maken. Ver weg, ver verheven, verwijderd van al de andere wereldse, vieze, demonische cultuur. Nee, hij zegt, ik moet doen wat ik moet doen om mensen te gaan redden. Zolang het natuurlijk niet indruist tegen Christus zijn wet. Dus wat kunnen wij doen? Of hoe ver kunnen wij gaan vandaag de dag in onze cultuur om het evangelie zo te verspreiden of om contact te krijgen met mensen. Ja, Mariel? Zijn jullie in een turngroep?
Ja,
ja, ja. Ja, ah, dat is tof. Ja. Amen. Dat is heel goed. Amen. Ja, dat is een goed voorbeeld. Ik zeg, mijn moeder had ook haar microfoon. Ja, maar.
Ik heb gezegd, niet isoleren.
Niet isoleren. Inderdaad, natuurlijk, alles wat we doen, hè, moeten we doen in kracht van geloof. En God kan elke deur openen. En we hoeven niet bang te zijn. Hè? Want groter is de kracht in mij dan de kracht van de tegenstander. En een goed voorbeeld ook is bijvoorbeeld op het werk. Heb je anders gelovigen? Hè? Je hebt veel mensen die moslim zijn. Ik heb een moslimleerkracht en ik kom daar heel goed mee overeen. En dat is niet, ik dring niet mijn visie op hem, maar ik probeer zo gemeenschappelijke zaken te vinden die ook in de islam voorkomen, om dan af en toe het verschil toch ook te accentueren met het genadeoffer van Jezus. Maar ik ga me niet inderdaad opzij zetten, ik ga die mensen niet aan de kant schuiven. Als die bijvoorbeeld hun Ramadan doen, hè, dan begin ik ook over vasten, hoe wij dat beleven. Ik kan zelfs aanbieden om met hem eens mee te doen. Natuurlijk is dat niet ten opzichte van zijn Allah God. Maar in zekere zin word ik dan zoals hem op dat moment, zodat zij kunnen zien van, hé, hey, daar is toch iets anders aan deze christen. Hè? Nu, ik heb het niet over samen diensten in elkaars gebedshuis gaan doen, zoals de katholieken wel eens willen doen, want daar trekken we natuurlijk de lijn. Wij aanbidden de ene ware God en we mogen niet in de ander zijn gebedshuis hun God gaan aanbidden. Ja? Nu, zij mogen naar ons komen om de ware God te aanbidden, daar niet van. Maar ik heb het over die culturele barrières die wij ook kunnen aannemen voor een kort moment, gewoon om te laten zien, zoals Paulus heeft gedaan, ik laat deze jongen besnijden, gewoon om geen aanstoot te nemen, zodat de Joden geen aanstoot gaan nemen aan Timotheus, zodat ze hem gaan respecteren, ook al heeft de besnijdenis totaal geen waarde in de ogen van God, maar we doen het wel voor deze mensen een open deur te krijgen, zodat we daar binnen kunnen gaan. Hilde zegt, als een priester als militair binnengaat om de soldaten te overtuigen om als soldaat te zijn voor het... een almoezenier in het leger, inderdaad. Daar heb ik veel respect voor deze mensen die in het leger dienst nemen als christelijke... hoe zeg ik dat? Spirituele bijstand. Hè? Die eigenlijk doorheen, want zij pakken de wapens niet op, deze mensen. Zij zijn daar voor spirituele bijstand, soms ook voor medische bijstand. Maar zij willen in bepaalde zones binnengaan, hè, die heel gevaarlijk zijn, om toch daar nog een hulp te zijn voor andere christenen of niet-christenen. Zo zijn er al veel mensen inderdaad tot geloof gekomen door deze toch wel waardevolle bediening. Amen. Maar natuurlijk wil dat niet zeggen dat we daar te extreem in moeten gaan. Je moet natuurlijk weten waar de grens is. We gaan geen alcoholieker worden. We gaan geen barren wekelijks gaan frequenteren. Om de mensen in de bar te redden. Het kan wel zijn dat je daar eens naartoe moet. Jazeker. Ik ga me niet afsluiten en zeggen van, daar kom ik niet binnen. Als God ooit op ons hart legt om daar voor een moment binnen te gaan, omdat er iemand zit die het evangelie nodig heeft, amen, dan moet, en dat is alleen natuurlijk gegeven aan zij die daar spiritueel gelovig genoeg voor zijn, amen, waarvoor de verleiding van alcohol geen verleiding is eigenlijk, zo'n mensen kan God daar natuurlijk voor gebruiken. Maar we zijn aan het afwijken, terug naar... Dus Timotheus, ga mee. En ze trokken door Frigie en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Vers 7. En toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Oké, dus twee keer zegt Lucas hier dat ze een bepaalde route in gedachten hadden, maar dat de Heilige Geest hun heeft verhinderd. Amen. Om een bepaalde route te nemen. Als we een beetje verder lezen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we erop uitmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Oké, dus drie keer krijgen ze eigenlijk hulp of leiding van de Heilige Geest. Dus de vraag is, en trouwens, Lucas maakt geen onderscheid tussen de Heilige Geest en de Geest van Jezus. Amen. Het is allen één. In vers 6 staat de Heilige Geest, vers 7 staat de Geest van Jezus. Hoe hebben ze dat ervaren? Hoe wisten ze dat? Dat ze niet naar die regio moeten. Als je dat op een kaartje bekijkt, een Bijbels atlaskaartje, dan zie je dat Paulus ergens in het gebied van Turkije is, huidig Turkije, dat ze eerst naar het oosten wouden gaan. Maar werd dus verhinderd. Dus dan zijn ze naar het noorden gegaan, maar dat werd dus ook verhinderd. En dan krijgt hij ineens een visioen dat ze naar Macedonië moesten gaan. Ja, Macedonië ligt in het westen, meer naar Griekenland toe. Huidig Griekenland. De vraag is, hoe is ze dat? Hoe weten mensen dat? De Heilige Geest heeft gezegd, het visioen s'nachts, dat is redelijk duidelijk. Dan wisten ze al duidelijk van, dat is de plaats waarnaar we moeten gaan. Maar al die vers 6 en 7, dat weten we niet. Lucas zegt niet hoe dat ze het hebben geweten of gevoeld. Misschien was het een soort van innerlijke stem. Snap je wat ik wil zeggen? Of een samenloop van omstandigheden die opeens negatief uitdraaiden, waarin dat ze concluderen van, oké, dit is niet de weg waarnaar we moeten gaan. Jij moet ook voor jezelf in contact staan met de Heer, dat je zijn stem, zijn leiding weet te ontvangen, weet te ontcijferen tussen al die verschillende verwarrende stemmen. Amen. Want we horen van allerlei stemmen en adviezen en woorden en interpretaties van het woord van God, dat je om het duur niks meer weet. Dat je om het duur niet meer weet wat God nog wil in je leven. Want natuurlijk, niet alles is zwart of wit. Hè? Er zijn belangrijke beslissingen die we moeten nemen en we weten niet altijd of het de juiste is of niet. Achteraf blijkt dan soms dat we verkeerd zijn geweest of verkeerd zaken hebben gedaan. En misschien was God u wel aan het waarschuwen. En achteraf besef je dat, maar had je toch niet geluisterd. Wel, laat dat geen les zijn die je gaat vergeten. Maar vergeet zijn stem niet. Vergeet niet de momenten waarin je vroeger zijn stem hebt de stem van God hebt genegeerd. Amen. En het is meestal de manier om God te doen leren kennen. Is die stille stem. Ja, soms is dat een gedachte. En je weet niet zeker, is dat nou van God of is dat nou van mij? En nadien blijkt er dan toch van God te zijn geweest, maar je hebt het genegeerd. En dat doe je eraan herinneren en dat doe je leren. Ah ja, dat is Gods stem. Volgende keer ga ik het niet meer negeren. Volgende keer moet ik er direct op inspringen. Amen. En dat heeft tijd nodig, heeft jaren tijd nodig. Amen. Natuurlijk, zijn woord is natuurlijk het makkelijkste te herkennen, zou je denken. Hè? Ja, zou je denken. Zijn woord, ja, dat moeten we bestuderen. Daar hebben we jaren van ervaring mee nodig, eer dat we zijn woord goed kunnen ontcijferen. Eer dat we dat op een rechte manier kunnen interpreteren. Soms heb je gedacht vroeger van, ja, zo moet het en zo niet anders. Maar dan, jaren later denk je van, ja, ik heb deze passage toch verkeerd geïnterpreteerd. En zo begin je ook meer en meer de principes van Gods rechtvaardige woord eruit te halen naarmate je meer en meer wandelt met hem. En in dit alles blijft natuurlijk het belangrijkste. Jezus en zijn fundament. Zijn werk aan het kruis. Amen. Hij is bij mij. Hij is iets begonnen in mij. Hij gaat het voltooien. Amen. Ik ben misschien in een duisternis. Ik ben misschien in een vallei waarin het donker is, maar ik ga hieruit geraken. Ik zal niet vrezen. Uw stok, uw staf, uw woord is een licht. Amen. Is een lamp aan mijn voeten. Het zal mijn pad verlichten. Houd die zaken voor ogen. Amen. God komt wel eruit. God zal u wel richting geven, zoals hij Paulus en Silas richting aan het geven was. Amen. Omdat hun hart was ingesteld op het juiste te doen. Ze hadden een compleet overgeleverd hart van, Vader, als we naar het oosten moeten gaan, naar Azië, laat het zo zijn. Moeten we naar het noorden, laat het zo zijn. Moeten we naar Macedonië, laat het zo zijn. En zij gehoorzaamden Gods woord. Betekende dat dan alles goed ging? Helemaal niet. Want als je verder gaat lezen, ga je zien dat ze eigenlijk regelrecht de kerker, de gevangenis in zijn gewandeld. Maar het was nog steeds Gods wil om die richting op te gaan. Amen. Dank u, Jezus. Dus ze gingen naar Macedonië. Ze komen ergens in de stad aan en op de Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. Aan de rivieren waren soms gebedsplaatsen als die stad geen synagoge had. En dus dit was een plaats waar dat er vrouwen bijeenkwamen, vrouwen, Joodse vrouwen. En een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira die in purperen stoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Thyatira, doet dat een belletje bij iemand van jullie rinkelen? Waar komt die naam van die stad nog ergens voor? Thyatira. En in het boek van Handelingen, een van de kerken, een van de zeven kerken waarnaar Jezus een brief schrijft en ook een oordeel uitspreekt. Wat het juiste oordeel weer was, dat weet ik niet meer. Openbaring, ja, heb ik dat gezegd? Of? Kan je eens even opzoeken, iemand? Welk woord dat ze hebben gekregen, Thyatira, was dat niet omdat ze rijk waren? Maar uiteindelijk spiritueel naakt, arm en brooid, was dat deze stad? Thyatira, een rijkstar, in purperen stoffen handelt. Dus deze vrouw was een rijke, purperen stoffen waren redelijk dure stoffen. Dus zij was ook een vrouw die handelde. Dat betekent dat ze eigenlijk zelfstandig was. Hè. Meestal waren het de mannen die het werk deden, maar zij had waarschijnlijk geen man, ik weet niet. Ze heette Lydia en vereerde God. Zij was een godvrezende vrouw, zegt een andere vertaling. En juist hetzelfde als in Handelingen 10. Cornelius. Weet je, Cornelius was ook een heiden. Lydia was een heiden. Maar op de een of andere manier is ze tot zijn Joodse geloof gekomen om God te vereren. En haar hart stond open om meer te horen over de Messias. En hoe komt dat? Omdat de Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Amen. Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader, tenzij de Geest, amen, hem trekt of toelaat. Niemand heeft voor Lydia gebeden. Niemand heeft voor Cornelius in hoofdstuk 10 gebeden. En toch kregen ze alle twee, Cornelius een visioen om Petrus uit te nodigen. Lydia krijgt hier de opening van haar hart om ontvankelijk te zijn voor de woorden van Paulus. Met andere woorden, open te staan voor de Messias. Maar beide Cornelius en Lydia, wat ze beide gemeen hadden, was een hart om God te aanbidden. Een hart, een rein hart om Gods woord te geloven. En ze werden daardoor gezegend. En nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigden ze ons uit met de woorden: als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek, ze drong er bij ons sterk op aan. De huisgenoten hier, dit wijst er ook op aan dat Lydia een vrouw was van invloed. Huisgenoten zal de dienaren zijn, slaven in die tijd. En anderen die onder haar dak zaten. De katholieken maken hier soms een bewijs van dat ook de kinderen werden gedoopt. Ja, en zij zien hier dus bewijs van het kinderdoopsel in. Nou, natuurlijk sta je niet bij dat het de kinderen waren. Haar huisgenoten, en voornamelijk zal het al degene zijn die de woorden ook hadden gehoord, hè, de woorden van Paulus. En zij die dus tot een geloof zijn kunnen komen. Sabiet, als we verder gaan lezen, gaan we nog een ander voorbeeld zien van iemand, zijn huisgenoten, die ook allemaal gedoopt worden en nadien vol met vreugde de dag verder gaan inzetten. Nu als daar een baby tussen zit. Moest daar een baby zijn gedoopt, dan ja, die kan niet vol met vreugde, hè, de dag verder inzetten, omdat ze tot geloof zijn gekomen, want ze beseffen niks. Dus je kan het eigenlijk niet echt gebruiken om het kinderdoopsel, het babydoopsel, goed te keuren. Amen. Iemand ondertussen Thyatira al gevonden? Nee? Dan lezen we verder. Handelingen 16:16. Dus een andere keer toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Even in de MBG-vertaling zegt dat ze een slavin zijn tegenkomen die een waarzeggende geest had. In het letterlijke Grieks een geest van Python. Een soort slang. Ja, waarschijnlijk refereert dat naar een of andere afgod die in die tijd populair was in dat gebied. Het was dus eigenlijk een waarzeggersgeest. Ja. En die verdiende haar eigenaars, dus het was een slavin. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Hoe moeten we dat zien? Wel, je kan dat zien, ofwel, zoals Paulus zegt, was echt door een geest, door een demonische entiteit, helemaal bezeten, waardoor dat ze zaken over mensen wist. Hè? Dat werd waarzeggerij dan. Vel waren er trucjes, zoals magicians vandaag de dag allemaal doen om info over mensen te weten te komen. Sommige commentaren denken dat het een buikspreekster was die het zij onder invloed van een geest begon te spreken, met haar mond dan dicht, ofwel door ook een ander trucje. Dus het kan van alles zijn geweest. In ieder geval, hoogstwaarschijnlijk, zoals het verhaal leest, was het inderdaad een vrouw die een demonisch bezeten was. En die liep achter Paulus. En ze schreeuwde aan één stuk door. Elke dag. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. In de NBG zegt het: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg tot behoudenis boodschappen. Dus het is een meisje bezeten door een slechte geest die eigenlijk, ja, als ik het zo lees, de waarheid zegt. Niet? De mensen zijn dienaar van de Allerhoogste God en verkondigen hoe je gered kunt worden. Ja, dat is waar. Maar Paulus had er genoeg van. Dat ging verschillende dagen zo door en toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Als je het zo een beetje leest, zou je denken van, oké, maar eigenlijk is zij de aankondiger van Paulus en Silas. En ze spreekt eigenlijk de waarheid en is eigenlijk reclame aan het maken. Maar toch krijgt Paulus er genoeg van en beveelt hij in de naam van Jezus Christus. Hij doet dus eigenlijk hetzelfde als wat Petrus voor hem deed, als wat Jezus voor Petrus deed. Hè? Spreek in de naam van Jezus. Dus niet bidden tot God in de hoop dat deze geest weggaat. Nee, hij zag de situatie, hij kreeg een spiritueel onderscheid, wijsheid en kennis van God. En hij kon dit niet langer tolereren en hij sprak het in de naam van Jezus. En de geest ging uit haar weg. Dus wat moet er eigenlijk dan toch gaande zijn geweest dat Paulus zo direct heeft aangesproken? Blijkbaar is het dan toch niet de waarheid dat ze de hele tijd aan het zeggen was. Of wel? Kan het zijn dat, want we lezen hier dat God met een hoofdletter staat, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Maar ja, wat weet zij van de Allerhoogste God? Een bezeten persoon, wat weten zij van de Allerhoogste God? Trouwens, Jezus stond of liet ook niet toe dat geesten hem bij naam aanspraken. Hij gebood hun ook om te zwijgen en om eruit te gaan. Zou het kunnen zijn dat daar waar de duivel aanwezig is, probeert altijd de aandacht naar zich toe te trekken? De duivel probeert altijd de aandacht op een dramatische manier, theatrale manier, weg te trekken van de heiligheid van Gods dienaar en Gods boodschap, om het dan op een zekere manier te verdraaien en te verkrachten. Kan het zijn dat zij hier niet de Allerhoogste God bedoelden, maar Allerhoogste God met een kleine g, een of andere afgod in hun geburen? En was ze dus eigenlijk niet de waarheid aan het zeggen? Ik denk dat het inderdaad meer in die trend was. En dat Paulus daar een halt aan toe moest brengen. Amen. Dus we moeten altijd voorzichtig zijn met mensen die zogezegd zaken voor God spreken. En daar kan zelfs een element van waarheid in zitten. Amen. We moeten elke profetie, zoals Paulus ook tegen de Korinthische kerk gaat zeggen, elke profetie die zogezegd van de geest komt, moeten we toetsen. Amen. Aan het woord moeten we toetsen en door andere profeten laten oordelen. Dat gebeurt veel te weinig. Ik heb het nog niet veel gezien in onze kerken, maar als ik zie, en dan voornamelijk op YouTube, wat ik zie hoe dat sommige mensen doorheen slechte geesten de aandacht opeisen in de kerk. Zo gezegd dan in het spreken in tongen of spreken in een andere taal, maar eigenlijk is het vooral een hoop lawaat en gekrijs. dan vraag ik me soms af, is dit van God? Is dit van God of is het van een geest dat aandacht probeert te vragen? Amen. En in zo'n geval moeten we gevoelig zijn voor de wijsheid van God en de moed hebben. Amen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven om dat te doen. Dat moet door leiderschap gebeuren natuurlijk. De moed om er naartoe te gaan en zeggen in de naam van Jezus. He? Verlaat haar. Amen. Dat is niet al te makkelijk. Ik weet nog, was in Brussel. En er was er ook een man die al te veel lawaat stond te maken aan het altaar tijdens gebed. En in het begin was ik er wel zo'n beetje van onder de indruk. Hè? Zo iemand die zo hevig begon te bidden. Maar op den duur begon ik het toch wel door te hebben dat het altijd dezelfde repetities waren. En dat het zelfs een beetje een vorm was van zelfverheerlijking en aandacht zoeken. En laten zien van luister naar mijn gebed of luister naar mijn woorden. Soms kon het zelfs zo worden dat tijdens momenten van gebed dat eigenlijk zijn stem zo verhefte dat hij eigenlijk meer aan het prediken was. Dan dat hij eigenlijk oprecht aan het bidden was. Op zo'n moment weet je eigenlijk deze man staat ofwel onder invloed van zijn eigen trots en zijn eigen ego. Of hij is inderdaad onder invloed van een andere geest die hier probeert de dienst te verstoren. En hij werd er dan op aangesproken. En vanaf het moment, en dan kan je zien of het een geest is of niet. Vanaf het moment dat hij erop werd aangesproken, begon hij in de aanval te gaan. Begon hij zo van die ogen te krijgen, zo van die ogen en te zeggen van, ga jij mij zeggen? Ik was het niet, degene die erop aansprak, maar ik stond er wel naast, ik zeg het allemaal. Hè. Ga jij mij zeggen, hè, hoe ik moet mij gedragen, zegt hem. Ik heb Bijbels in mijn huis. Hè? Ik heb een relatie met God. Ik heb zoveel... dat zegt genoeg als je zo reageert. Als je een echte nederige broeder, zuster bent en iemand, een leider van de gemeente, spreekt u aan over uw gedrag en gereageert op zo'n manier, ja, dan is het niet de vrucht van de geest die naar boven komt. Amen. Maar dan zijn het de werken van het vlees. Amen. Thyatira, Isabel kon haar gaan. Oh, is dat Openbaring 2:18? Oké, okay. Wie was dan die rijke kerk? Wel? Laodicea?
Ja.
Ah ja, dat was een rijke kerk. Oké, okay. Thyatira was dan. Oké. Wat? Ah ja. Just, die heeft de kerk verleid om ontucht te plegen. Ja. Ze heeft ook met zogezegde woorden van God. En dat ging dan ook over afgoderij in de tempels en zo. Hè. Ja. Ja. Op een bed van pijn gelegd. Ja, zoiets was. Oké. Amen. Dus we hebben mensen nodig, vervuld van Gods wijsheid, kennis en moedigheid, amen, om zo'n zaak aan te pakken in de naam van Jezus. Maar als je de zaken doet met God, hoeven we niet bang te zijn. Als je de zaken doet met rein hart, met nederig hart, onderworpen aan Hem, aan mensen in de gemeente boven u, in het leiderschap, zolang dat je dat blijft respecteren, heb geen bang. Je kan misschien wel een blauwtje ophouden, de geest kan misschien iets gaan terugzeggen, kan misschien terug gaan roepen, maakt allemaal niet uit. Amen. Kijk wat er hier gebeurt. Het resultaat is, je zou denken van, ja, overwinning voor de Heere. Amen. Wel, degene die, haar eigenaars werden natuurlijk kwaad op Paulus en Silas, want deze vrouw wordt bevrijd van haar geest, van waarzeggerij. En dat wil zeggen, inkomsten weg. En dus, die eigenaars zetten Paulus en Silas in een slecht daglicht. En heel de stad gaat hun eigenlijk achterna en beginnen op hun te slagen met stokken enzovoort. En nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in een gevangenis waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg en streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Dus zonder een of andere rechtsvorm, zonder getuigen, zonder niks, gewoon een massa, hoe zeg je dat, een massa oordeel door de mob. Hoe zeg je dat, de mob in Nederland? Niet de bende. De menigte, dank u wel. Er is gevaar in menigte, maar er is nog een ander woord voor menigte. Het is zo een massa mensen die zo gedreven wordt door haat. Hè. Zo zijn er dus die lynchpartijen gekomen in Amerika. Hè. Zo zijn er die in de middeleeuwen, wanneer dat de heksen op de brandstapel werden gegooid. Dat was meestal gedaan door mensen, hè? Gewone mensen. Ja, moeder?
Meute?
Ja, de meute. Ik denk dat is... meute mee. Ja, zoiets, in die trend. Maar wat. Je snapt wat ik bedoel. En die werden opgeruid door dus leugens en propaganda. En het is gevaarlijk om in een meute, een bloedtorstige, vol met haat en bitterheid terecht te komen. Amen. Je moet altijd zien dat je je eigen individu bent. Dat je altijd afstand kan doen van de menigte rondom je heen en de zaken kunt evalueren en oordelen. Amen, zoals God wil dat je ze oordeelt. Pas op, en ik heb het dan over positieve ervaringen, negatieve ervaringen. Die meute die iemand ter dood wil veroordelen, die daar stenen op pakt en stok begint te slagen op een brandsteen, dat is evident dat je daar niet deel uit van mocht maken. Maar we moeten ook oppassen dat we niet, bijvoorbeeld in de kerk, zelfs in een soort van hypnose-hype terechtkomen, dat we meedoen met de rest, omdat het nu eenmaal goed voelt. En we maken er een soort van aanbiddingstraditie van. Snap je wat ik wil zeggen? Het is fantastisch. Hè? Als je samen naar een conferentie gaat en je staat daar met 100 mensen en die zitten allemaal samen te dansen en meedoen. En ik hou ervan, prijs de Heer. Maar je kan dan ook in een meute mentaliteit verzeild geraken. Pas op, dat heeft natuurlijk tijd nodig. Als dat natuurlijk één conferentie op een jaar is, gaat daar niet in verzeld geraken, dan is dat een zegening. Prijs de Heer om samen met de Heer, samen de Heer te aanbidden in geest en in waarheid. Maar stel dat dat elke week gebeurt, stel dat dat elke keer gebeurt, elke woensdag als je samenkomt, dan wordt dat een gewoonte. En dan ga je om de duur niet meer de waarde van inzien, ga je zaken gewend geraken en ga je ook niet meer kritisch zijn. Over hetgeen dat je aan het doen bent, over je eigen hart, ben ik eigenlijk wel God aan het aanbidden in waarheid en in geest. Je gaat denken, ja, maar ik ben een echte christen, want ik sta te springen elke zondag en ik sta mee te doen met iedereen. En om het duur, voordat je het weet, heb je een sectarische geest ontwikkeld. Snap je wat ik wil doen? En ben je niet meer kritisch? En evalueer je niet meer aan de hand van het woord, maar hoor ik nog bij de kudde of niet? Nee, het maakt niet. Je bent in Gods kudde. Hè? En het is Gods kerk. En inderdaad, de kerk bestaat uit broeders en zusters. Amen. Maar we moeten zien dat we niet allemaal in een verkeerde put gaan lopen. dat we niet allemaal dezelfde verkeerde weg op gaan. Amen. Wees steeds nuchter genoeg om het onderscheid te zien. Dit gezegd zijnde. Ze zaten in de gevangenis. En ik ben hiermee. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. Amen. Daar hadden ze geen meute voor nodig. Of, het was geen menigte. Er waren met twee gevangenbewaarders in de binnenste kerker. Handen en voeten vast. Ze konden niet springen. Maar ze aanbaden en ze zongen wel. De Heer. Amen. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En de gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag... Dan moet ik nog eens even lezen. De andere gevangen luisterde aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aarschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde en alle deuren sprongen open. Bij iedereen schoten de boeien los. En de gevangenbewaarder schrok wakker. Toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Want dat was de straf als je gevangenen liet ontsnappen. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe jezelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. Zie je, de parallel met Petrus. Dus vanaf Handelingen 12, 13 gaat het verhaal voornamelijk naar Paulus. Maar Paulus zijn verhaal, Lucas kiest ervoor om dezelfde elementen neer te schrijven in zijn geschiedenis als dezelfde elementen als die van Petrus. Dus Petrus heeft ook demonen en ziekten uitgejaagd in de naam van Jezus. Petrus is ook opgepakt geweest. Amen. Petrus is ook in de gevangenis gegooid. En ook zoals Petrus is hij ook bevrijd uit de gevangenis. Paulus heeft hetzelfde meegemaakt. Ja, hier was het dan een aardschok, een aardbeving. In Petrus zijn geval, in Handelingen hoofdstuk 12, denk je dat het was, was het de engel die de deuren voor hem opendeed. Amen. Maar het zijn dezelfde elementen. Lucas gebruikt dit om aan te tonen dat eigenlijk Paulus de opvolger is, zou ik maar zeggen, van het werk van God. Nu niet voor de Joden, maar naar de heidenen toe. Dus we gaan verder. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij hier, wat moet ik doen om gered te worden? Wat zou hij daarmee kunnen bedoelen? Wat moet ik doen om gered te worden? Het was een heiden. Bedoelde hij, wat moet ik doen zodat ze mij niet gaan vermoorden? Ik denk dat hij wel bedoelde over zijn eeuwig lot, want hij ze antwoordde, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Dus, volgens mij, ik denk dat deze gevangenisbewaarder was een heiden, hij geloofde in verschillende afgoden, maar hij zag het effect van de ene ware God. Hij zag het effect van de dienaren van de ene ware God. Dus die woorden van dat meisje, die dat daar een waarzijnde geest, zal wel naar boven zijn gekomen. En hij begon na te denken, ik heb hier de dienaren van de ene ware God in de gevangenis gegooid. Deze God zal nu wel wraak over mij gaan willen. Ik ga de toorn van God over mij krijgen, omdat ik zijn dienaren in de gevangenis heb gezet. En aangezien dat deze God groter is dan enkel andere God, gaat hij zeker zijn weg krijgen. Dat is waarschijnlijk wat hij aan het denken was. Ja, want een aardbeving was telkens een teken in die tijd en cultuur van een machtige God. En hij had er nog geen tegengekomen die zo machtig was als in deze. Dus hij kende natuurlijk ook niet de genade van Jezus. Hij dacht, dit is een God zoals andere goden die wraak, lustig zijn, bloeddorstig zijn en zo verder. En dus ik ben eraan voor de moeite, maar nee. En dus was zijn vraag van, wat moet ik doen? Kan ik nog iets doen om de toorn, om de wraak van God hieraan te ontsnappen? En ze hebben een goed antwoord gegeven. Ze zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigen het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Dat is natuurlijk een korte samenvatting dat Lucas geeft. Trouwens, hier het verschil met wat moet ik doen om gered te worden. Met Handelingen 2:38, daar vroegen ze dat ook. Wat moeten we doen om gered te worden? Het antwoord van Petrus was dan, bekeert u en laat u dopen, een ieder van u, in de naam van Jezus Christus. En u zult de Heilige Geest ontvangen. Hier zeggen ze gewoon geloof in de Heer. Natuurlijk, het is een samenvatting. Want geloof is niet alleen van, ah ja, ik geloof. Ja? Nee, je zult zien dat ze verder gaan dan alleen maar erkennen of belijden met hun mond van hij is Heer. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Dus u ziet dat zijn geloof verder ging dan alleen maar met zijn mond belijden. Dat is inderdaad... Nee, het geloof zette zich om in actie. De actie was dat hetgeen dat hij verkeerd had gedaan, misschien maakte hij deel uit van het geven van die stokslagen. Misschien had hij er ook in deel... Maar het maakte ook niet uit of hij deed of niet. Hij liet hier nu zien. Hij wou iets goed maken, hij wou iets herstellen. Hetgeen dat hij zag dat verkeerd werd gedaan. En dat was een teken van zijn innerlijk geloof. En dat kwam ook naar boven. Geloof leidt tot bekering, bekering leidt tot doopsel. Amen. En hij en al zijn huisgenoten werden gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Amen. Dank u, Jezus. Tot hier. Halleluja. Mogen de Heer ook mensen geven op ons pad die een open hart hebben, dat de Heer zijn hart mogen openen. Dat wanneer wij het woord verkondigen, dat ze het kunnen aanvaarden in Jezus' naam, met vreugde zoals deze mens en zijn gezin hebben of huisgenoot heeft meegemaakt. Zijn er nog vragen? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Waarom zouden Paulus en Silas, misschien een vraag voor jullie, hoe komt het dat zij om middernacht in het midden van de kerker, onschuldig, toch kunnen ze nog blijven bidden en lofliederen voor God? Waarom denk je dat ze dat zouden kunnen? Niemand een idee? Ja, ze hadden geloof, ja. Maar geloof in wat? Wat was dat visioen weer dat ze hadden gekregen? Naar waar moesten ze gaan? Ze hadden een visioen gekregen, hè? Ja. Inderdaad. Dat is denk ik ook wat hun ertoe heeft gedreven, zal ik maar zeggen, om vol te blijven houden van Silas, dit is niet het einde. God heeft ons nodig in Macedonië. En ze waren nog niet in Macedonië, ze waren op weg. God heeft hier een plan, heeft hier een doel voor ons. Dit is nog niet het einde. Amen. Ik weet niet wat God aan u heeft beloofd of gezegd, of weet ik veel wat. Maar welke situatie ook in mogen komen, mogen de Heere ons het hoofd toen laten hoog houden, dat we kunnen blijven bidden, kunnen blijven aanbidden. Eén ding is zeker, de opstanding is voor ons beloofd. De opstanding, de dood is niet het einde. Een gevangenis is niet het einde. Amen. We zijn vrij in Christus. Halleluja. Dat kan niemand mij afpakken. Ik kan alleen mezelf dat afpakken wanneer ik mijn ogen van Christus afwend. Amen. Maar de vrijheid die ik heb in Christus kan niemand mij afpakken. Dat is mijn belofte, dat is mijn erfenis, dat is mijn identiteit. Ze mogen uw letterlijke vrijheid afpakken. En de duivel wil u doen opsluiten in een gevangenis van pijn en ziekte en kwelling. Amen. Maar de waarheid is dat we in Christus is er geen veroordeling. In Christus is de deur van de gevangenis openen. En dan kan je, ook al zit je er misschien in met kettingen, kan je zeggen in de naam van Jezus, lof en eer en alle glorie behoren toe aan het Lam. Halleluja. Hem behoort alle eer toe. Wat hij in mij is begonnen, zal hij voltooien op de dag dat hij terugkomt in Jezus' naam. Amen. Verlossing behoort me toe. Opstanding behoort me toe. En ik bid in de naam van Jezus, Vader, dat wij uw naam mogen gebruiken in autoriteit om licht te brengen in een duistere wereld, om het koninkrijk van God naar mensen te kunnen brengen. Vader, ik bid Jezus dat we uw naam alle eer en alle glorie mogen brengen, Heer, en toebrengen, Heer. En dat we ervan mogen getuigen, dat we ambassadeurs kunnen zijn, Heer Jezus, in alle omstandigheden, Vader. Dat we niet bekend staan als klagers, Vader, maar als lofprijzer en positieve, ingestelde mensen vol geloof, goedheid en nederigheid. In Jezus' naam. Amen. God zegen.